Gods garantie is de Heer Jezus. Dat is de titel voor vanavond. Een afsluitende toespraak over het Richterenboek. We hebben ons een heel seizoen bezig mogen houden met dat bijzondere Bijbelboek. En vanavond dus het laatste stuk. Of een afronding ervan. We hadden al de vorige keer de laatste hoofdstukken. Ik zal het u schetsen. Na Simson is er een moeilijke tijd ontstaan van afval in Israël. Micha had een eigen godshuis, een eigen tempel, een eigen kleur of een eigen club gesticht. En hij heeft een jongeman uit Bethlehem, een leviet uit Bethlehem, als priester aangenomen. Hij vond zich heel goed op dat moment, omdat dat een echte was. Maar dat is aanleiding geworden tot afval, tot afgoderij. Micha zocht zichzelf, zocht zijn eigen eer. En de Levitische jongeman uit Bethlehem zocht ook zijn eigen eer, zijn eigen glorie. En dat klikte uiteraard. Maar de stam van Dan op zoek naar wat meer, naar wat anders, ook onrustig, kwamen daarachter en hebben uiteindelijk die priester met zijn afgodsbeeldjes meegenomen. En die hebben hem tot priester van een hele stam gemaakt. Toen was de hele stam van Dan onder de ban van dat afgodische, van dat niet van de Heere denken. Zo is het gegaan. En toen is diezelfde Levitische jongeman op zoek gegaan naar een bijvrouw. Die kwam ook uit Bethlehem en die bijvrouw die was weggelopen. Nou, ik laat dat helemaal los, want ik wil geen pastorale hulp verlenen aan dit soort dingen. Maar in ieder geval is hij die vrouw gaan halen en dat lukte ook nog met veel vijven en zessen. Is op weg terug en geeft uiteindelijk die bijvrouw over aan de wellust van een hele stad. En die verkrachten haar totdat ze sterft. Zelf bleef die man in huis zitten, achter de gesloten deuren. Hij zat veilig, maar hij leverde zijn vrouw over in deze akelige situatie. Daar kun je aan zien dat het niet de man Gods is. Want uw man Gods, de Heer Jezus, gaf zichzelf voor jou over. Die liet niet ons in de handen van de wellustelingen vermoorden, maar hij ging zelf naar het kruis om ons vrij te houden, om ons vrij te kopen. Dat hadden we nog de vorige keer. Daarna ontstaat er een enorme stammenstrijd, want de mensen die dit gedaan hadden, oh, dat waren wel van die geweldige, nare mensen. Dus die deugden van geen kant en die werden dan eigenlijk door de hele hoegemeente beschimpt. En dat kwam omdat diezelfde Levitische jongeman zijn bijvrouw, die inmiddels gestorven was, in 12 stukken had gedeeld en naar elke stam een stuk van haar lichaam stuurde. Ja, het is wel luguber. En toen kwam het hele spul in opstand. En uiteindelijk is er een soort stammenstrijd ontstaan, waardoor de hele stam van Benjamin van het toneel zou verdwijnen. En dat vinden we vreemd. Nou, het is niet zo vreemd als u bedenkt dat ook vandaag, ook op het christelijke, ook op het evangelische erf, stammenstrijd is. Ze zijn niet helemaal van onze kleur of ze doen niet precies wat wij vinden. Dat moet gebeuren. We zijn wat anders. En dan moet zo'n hele stam maar wijken. Ik weet niet of u zich daar een concreet voorbeeld bij kunt voorstellen, maar die zijn er wel. Dat is het einde van het Richterenboek. En het einde van het Richterenboek is, het allerlaatste vers, in die dagen, dat is niet de zo eerste keer, maar dat staat regelmatig in het Richterenboek. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn ogen. Dat is het laatste vers van het Richterenboek. Er is geen leiding, er is geen stuur, er is eigenlijk wanorde. En als er geen leiding is, geen stuur is, dan gaat het ook vandaag niet goed. Daarom roept Hebreeën 13 u en mij op: gedenk uw voorgangers die het woord van God tot u gesproken hebben. En let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na. We hebben net dodenherdenking achter de rug. Misschien bent u erbij geweest of hebt u het meegemaakt of voor de televisie iets gezien. En we kijken terug naar wat de mensen gedaan hebben. Er zijn twee opties. U kunt of het tweede boek Samuel, het eerste vers, het eerste hoofdstuk lezen en aan dodenherdenking doen. Dat is een moeilijke tekst, een moeilijke zin. Maar David, nog niet in Jeruzalem, maar David weende over de dood van Saul en over de dood van Jonathan. En hij liet Israël een lied leren. Lied met een T, met een D, maar hij wilde dat ze dat lied zouden leren. Het lied van de boog. Hoe zijn de helden gevallen en de krijgswapenen verloren gegaan? Een hele aangrijpende tekst. En dat moest iedereen gaan leren. Van Saul en Jonathan, de leiders, de aanvoerders, de mannen die het deden, die waren gestorven en hun krijgswapenen waren buitgemaakt. Die waren verloren gegaan. Dat wat ze hadden aan capaciteiten, aan mogelijkheden, dat was niet meer. Dat is dodenherdenking, maar toch wel anders. Maar een andere vorm van dodenherdenking is: gedenk uw voorgangers. Die zijn gestorven. Daar zijn we blij mee. Daar heb je misschien nog een boek van. Of een lied van. Of misschien wel een getuigenis van. Misschien heb je een toespraak van zo iemand gehoord. Misschien een pastorale opmerking meegekregen. Gedenkt uw voorgangers. Maar als er niets is, wie dan? Als er geen leiding is, dan gaat dat niet goed. Daarom heeft de Heere God ook in de gemeente leiding gegeven van oudsten en van diakenen. Dat staat voor mij als een paal boven water. Jammer dat dat misschien niet altijd functioneert, maar dit is wel de bedoeling dat het mannen van het geloof zouden moeten zijn, zouden kunnen zijn, moeten zijn, die ook de kudde zullen gaan verzorgen. Want de kudde, zegt Paulus in zijn afscheidsrede, wordt niet gespaard, want er zullen boze elementen bij u binnenkomen die de kudde niet sparen, maar proberen te vernielen. En dat is zo. Nu kijken we naar dit boek. De titel is Gods garantie is de Heer Jezus. We kunnen van alles op een rij zetten en van alles aan theorie oplepelen misschien. Maar de enige die echt helpen kan is de Heer Jezus. En die bijzondere hulp van de Heer Jezus, die bijzondere genade, die bijzondere zegen, die bijzondere garantie, die hebben wij nodig. Er wordt in de Bijbel nog een richter genoemd, die niet in het richterenboek zelf voorkomt. En dat is Samuel. Samuel wordt wel eens de laatste richter genoemd. Voor de periode van koningen aanbreekt, was Samuel nog degene die stuur gaf, die leiding gaf in Israël. De laatste richter, Samuel, ik ga straks iets over hem lezen. In diezelfde tijd dat de richters richten en ieder deed wat recht was in zijn eigen ogen, speelt zich nog een Bijbelboek af in de Bijbel en dat is het boek Rut. Als u het richterenboek opgeslagen hebt en u bent aan het eind van Richteren 21 gekomen, bij in die dagen was er geen koning. Dan gaat de taal verder in mijn Bijbel, in uw Bijbel ook hoor, welke vertaling u ook hebt. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. U kent de geschiedenis. Misschien hebben u al heel vaak over het boek Rut horen spreken. Ik weet nog dat ik jong in het geloof regelmatig broeders hoorde spreken over het boek Rut. Dat was te behappen, dacht ik later. Niet zo'n lang boek, 4 hoofdstukken maar. En bovendien een verhaal, kon je ook nog een beetje volgen. En je kon je een beetje inleven in de geschiedenis. Dat is een van de makkelijkste Bijbelboeken. Maar misschien is het wel een van de moeilijkste. In die tijd dus is Bethlehem hongersnood. Misschien was dat al toen die Levitische jonge man uit Bethlehem vertrok en bij Micha ging dienen als priester. Ik heb gezegd, hij wilde voor zichzelf beginnen, hij was ontevreden. Maar er kan ook best een andere reden bij zitten. In elk geval, in de tijd dat de richters richten, gebeurde het dat er een familie was, Elimelech en zijn vrouw Naomi. En die zijn met de jongens Mahlon en Chilion gaan verhuizen. Ik las de afgelopen dagen een boek en dat ging over mensen die uit Nederland vertrokken naar Amerika. Om dezelfde reden. En er zijn horden gevolgd naar Canada en later naar Nieuw-Zeeland en Australië en vul in. Moab, dat hebben we gehad. Ik weet niet of u dat nog weet, of u erbij was, weet ik ook niet precies. In het begin van het Richterenboek was er een koning, Eglon. Koning in Moab, en die was heel breed. En die had een eigen bovenzaal in Jericho, had ook nooit gemogen. En Israël moest schatting, zeg maar gewoon belasting betalen, flink wat tax betalen, aan die koning. En Ehud was een van de eerste richters die we tegenkwamen. Die moest die schatting, die moest die belasting gaan brengen in Jericho, in de Palmenstad. En daar zat Eglon op zijn troon. En u weet vast nog wel hoe dat afliep met die Eglon. Niet zo goed. De Ehud, dus de richter, had zich een tweesnijdend scherp zwaard, een klein model zwaard gemaakt, twee kanten scherp. En daar is hij mee op stap gegaan en toen zei hij tegen die Eglon, ik heb een boodschap voor u. En hij ging staan om die boodschap aan te horen, zoveel had hij dan nog en hij stak verder. Ik laat het lugubere maar los, hij stak hem zodanig in dat het vet zich om het lemmet sloot. Staat in de Bijbel hoor, ik heb het niet bedacht, maar staat echt in de Bijbel. En hij stierf. Nu staat Moab ergens voor, heb ik toen gezegd, heb ik toen behandeld. Dat is, ik citeer Jesaja 16, ik citeer Jeremia 48. Dus twee echte Bijbelteksten, stukken tekst, die gaan over hoe je Moab eigenlijk moet zien. Namelijk hoogmoedig, hooghartig, overmoedig, altijd lauw in het werk van de Heere. Ik bedenk dat niet, ik ga dus niet een soort lading erin stoppen, dat zegt de Bijbel ervan. Hoogmoed, arrogantie. Ik ben de beste. Ik ben de hoogste, de sterkste. Onze club is de beste. Is de meest bijbelgetrouwe, begint het al. Klinkt nog vroom, hè? De meest bijbelgetrouwe. Maar als u zegt de meest bijbelgetrouwe, gaat u de anderen al declasseren. Bent u zelf al bezig met uzelf daarboven te plaatsen. Dat is toen gebeurd. En in die tijd is een gezin uit Bethlehem vertrokken. Om het beter te krijgen. Om meer voedsel te vinden. En het was niet zo gek ver reizen. Dat was aan de andere kant van de Jordaan. Daar lag Moab. Nou, dat kun je in een paar dagen best aflopen. En dat is ook gebeurd. En daar zijn ze begonnen, maar ging daar ook niet goed. Want Elimelech is daar gestorven en Chilion en Mahlon, de beide jongens, zijn ook gestorven. Naomi blijft alleen over. Maar die jongens hadden inmiddels een vrouw gekregen of gevonden daar in dat land van Moab. En daar waren ze mee getrouwd. Rut en Orpa. Ze deden Naomi uitgeleide toen ze weer terugging naar Bethlehem. Uiteindelijk is Rut met haar meegegaan. Wetend dat ze geen been had om op te staan, dat ze nooit een verblijfsvergunning zou kunnen krijgen. Ik zeg het maar in de taal van vandaag. Nooit een status zou kunnen krijgen om daar te blijven. Zelfs niet tot in de tiende geslacht. Ondenkbaar. En ze is meegegaan. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. En waar u zult sterven, daar zal ik sterven. Ik ga met u mee. Die tijd. En Rut komt in Bethlehem aan. Waar de Levitische jongeman vertrok om via het huis van Micha tot afgoderij voor heel het volk te komen. Daar komt nu iemand terug. Terug uit de sfeer van hoogmoed. Wij weten het beter. Wij zien het alleen goed. We hebben de waarheid alleen in pacht. We zijn de enige nog. Daar komt ze nu terecht. Naomi zegt, noem me maar Mara, want het is allemaal bitter. Het is allemaal niet zo makkelijk voor mij geweest. Dat geloof ik ook. Het is niet zo makkelijk voor haar geweest. Hoofdstuk 1 van het boek Rut heb u nu gehad. Maar u mag het lezen. Het is heel interessant om het te lezen. En zegenrijk. Hoofdstuk 2. Rut moet voor de boterhammetjes zorgen, moet voor brood op de plank zorgen. Gaat Aaron lezen, sprokkelen om nog wat te krijgen. Komt bij een meneer op het land, bij geval, zegt de Bijbel, bij Boas. Dus die man heb u vast al gehoord. Boas, een kleinzoon van Rahab de hoer. Ook wel niet zo fraai. U weet het nog van Jericho, van die verspieders. Nou, daar was hij van afkomstig. Maar hij heeft het goed gehad daar. Hij had grote boerderijen, grote landerijen. En daar is ze gaan aansprokkelen. En Boas vraagt aan zijn knechten, wie is dat toch? Dat is die en die. En ze is ijverig, ze zit niet stil. Boas zegt, moest luisteren, Rut, toen het middag was en ze even gingen rusten om een ietsje pietsje te eten en wat te drinken. Drink maar van wat de knechten scheppen. Hier is voedsel, doop je brood maar in het vocht of in azijn of hoe dat ook vertaald moet worden. Maar... En wees gezegend. We hebben gehoord wie je bent en waar je vandaan komt. Normaal zou hij moeten zeggen, maar je hebt hier geen benen om op te staan. Dit wordt niks, dit wordt nooit wat. Je krijgt niet eens kans om een klein beetje vergunning te krijgen. Dus gaan we weer terug? Nee. Ze klopt uit die avond, komt bij Naomi terug en zegt, Naomi, waar ben je toch geweest? Nou ja, we hadden natuurlijk gezegd, waar ben je geweest? Ja, Sliedrecht, gebouw Rehoboot. Daar was het, ja. Daar mocht ik Aaron lezen. Ik hoop dat u het pakt, hoor. Dat u ook echt zo bent. En dat u hier komt om Aaron te lezen, om voedsel te vinden. Ja, ik ben in dat gebouw geweest. Was dat haar antwoord? Nee. Maar Omi, waar ben je geweest? Maar zij zegt, niet waar ze geweest is, maar bij wie ze geweest is. Dat is het verschil. En als u hier komt, dan hoop ik dat u de Heer Jezus ontmoet. En dat u van hem leert en dat u voedsel van hem krijgt, dat u sprokkelt wat hij te geven heeft. En dat u dat meeneemt, dat u dat verzorgt, dat u dat tot voedsel maakt, ook voor later. Dat is de clue daar, is gebeurd. In hoofdstuk 3 van hetzelfde boek Rut. Ik ga het u schetsen, maar u mag het lezen en dat zult u ook nog gaan doen. In hoofdstuk 3 gaat het anders. Dan gaat zij, in dit geval Rut, die daar een heel seizoen heeft gewerkt, heeft opgeraapt, heeft uitgeklopt en van alles heeft gekregen. Gaat zij naar de plek waar hij, die man Boas, bij wie ze geweest is, de nacht doorbrengt. Waar hij aan het eind van de oogst bij een gerstenhoop, bij een enorme hoeveelheid gerst, ligt te slapen. Hij is daar. Naomi zegt, dan moet je je wel even baden vooraf. Dan moet je je ook zalven. Dan moet je ook je opperkleed aandoen. Dan moet je je feestjurk aandoen. Of, nou ja, van alles. Ze gaat in elk geval. Ze daalt af. En ze slaat zijn voetendek op. Hij weet niet dat zij daar op die dorsvloer is. En gaat liggen aan de voeten van Boas. Hij wordt wakker midden in de nacht. Wie is dat toch? Hoe kan dat nu? Ik ben Rut, uw dienstmaagd. niet om wat te krijgen. Dat had ze een heel seizoen gedaan. Maar om wat te geven. Hulde. Aanbidding. Dank. Daar schrok hij van. Nu zeg ik het met mijn eigen woorden, dat staat niet zo in de Bijbel. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Dat iemand nu komt, niet om... Iedereen kwam bij hem om wat te krijgen. Maar nu kwam er iemand om wat te brengen. Heb je dat zelf wel eens meegemaakt? Dat je, als je nou echt denkt van, oh, ik was nergens. Ik had geen rechten, ik had geen aanspraken. Ik kon nergens naartoe. Ik had ook nooit iets om op te staan. Ik had geen enkel stukje ondergrond. En dat je toch bij hem terecht bent gekomen. Heer Jezus, ik was niks. Ik ben toch niet van Joodse kom af. Die hadden tenminste nog de vaderen. Maar onze vaderen, wat hebben zij gedaan? En jij zelf dan? Zou er iets in ons zijn waardoor we aangenaam zouden zijn bij de verlosser, bij de losser, bij hem die ons helpen kan, bij hem die de garantie is? Nee, we hebben niks. We kunnen niets aandragen. Wat ik kan aandragen, ach, zelfs mijn rechtvaardige daden zijn nog voor God als een wegwerpelijk kleed. Met andere woorden, niks. Ben je ooit zo, laat maar zeggen, gehavend, helemaal ontdaan van alles wat je zou kunnen geven, bij hem terechtgekomen en zegt, Heer Jezus, ik wil u zo graag bedanken voor wie u bent. Want u bent goed geweest. Ik mocht in uw nabijheid komen, ik mocht dichterbij komen. En u zorgde ervoor dat zelfs knechten iets extra's uit de schovenbundels lieten vallen, zodat ik het kon oppakken. Dat deed u. En door uw goedheid en door uw genade hebben we de hele winter voedsel. Hebben we leven, kunnen we verder. Maar bent u zelf ooit bij de Heer Jezus gekomen met een grote dankbaarheid om hem te vertellen, Heer Jezus, soms gaat het helemaal mis en gaat het overal mis. Maar u bent het. En ik wil u graag huldigen. Ik wil u graag dienen, Heer Jezus. Ruth sloeg het voeteneind op van Boaz, zijn dekentje. En zei, ik wil u dienen, ik ben uw dienstmaagd. En dat heeft alles veranderd. In het vierde hoofdstuk gaat Boaz, laat ik maar zeggen, de rijkste man van Bethlehem, naar de poort van Bethlehem en zegt, moest luisteren, er bestaat een recht om te lossen. En nu is er één die Naomi haar boerderij, haar land zou kunnen kopen. Maar dat ben ik niet, dat is een ander. En die moet eerst komen. Nou, die kwam ook langs, die kwam ook in de poort van Bethlehem, zal ik maar zeggen, in het stadhuis of in, hoe je dat ook noemen moet, het bestuurhuis. En daar is die man gekomen. Wilt u het land van Naomi? Ja, dat kan ik wel zeggen. Ik heb nog wel wat geld, dus dat kan ik wel doen. Maar dan neemt u ook Rut de Moabitische erbij. Nou, dat was helemaal nieuw, dat kon helemaal niet. En toen zei die man, dat kan ik niet, want dan ga ik mijn eigen erfdeel te gronden richten. Hoor je het goed, zei Boaz tegen al die mensen, al die magistraten die daar waren. Ze kan het niet, hij kan het niet en hij doet het niet. Hij deed zijn schoen van zijn voeten en dat betekent in het Israëlische gebruik een man die zei, ik kan het niet. Ik kan het niet. En Boaz ging het wel doen. Weet u wat daarvan spreekt? Van die prachtige tekst in de brief aan de Romeinen. Voor God is er een oplossing. Maar bij mensen is dat niet. Want wat de wet onmogelijk was, zegt de brief aan de Romeinen, terwijl ze door het vlees krachteloos was, dat heeft God gedaan door zijn zoon te zenden. Dus wat nooit iemand kon, iemand die geen rechten had, geen aanspraken had, alleen maar schuld had, alleen maar verkeerde dingen had, om zo iemand te verheffen tot erfgenaam, tot bewoner van broodhuis Bethlehem. Dat heeft God gedaan door zijn zoon te zenden. U hoort in Rut 4 ineens, maar er komt iemand, Gods eigen zoon, om dit probleem wat nooit op te lossen was, zelfs niet tot in de tiende geslacht, om dit probleem op te lossen. En dat is gebeurd. En daar in de poort van Bethlehem is dit beklonken. De poort dus waar het bestuur zetelt. Daar heeft Boas verklaard, ik ga Rut tot vrouw nemen. En hoofdstuk 4 vertelt dat het ook is gebeurd. Dat er een bruiloft is geweest. Dat ze in verwachting raakt. En dat er een jongetje komt. Obed. De vader van Isaï. De vader van David. De vader van Jozef. Snap je wel? En nu komt bij de Heer Jezus uit. Toen was er feest in Bethlehem. Er was feest. Een vrouw uit de heidenen. Verbonden aan die losser, de verlosser. En de zoon David wordt zichtbaar. Misschien vindt u dit vreemd dat dit inlegkunde is, maar dit is geen inlegkunde. Dit is uitleg van de schrift. De schrift zegt het. Dat het zo in zijn werks is gegaan. Zo in elkaar zat. En daar eindigt het boek Rut. Vindt u het niet een schitterend Bijbelboekje? In de tijd dat de richters richten. In de tijd dat het allemaal malheur is. En dat het afgang is. Dat het niet goed gaat. Dat ieder doet wat recht is in zijn eigen ogen. Gebeurt dit. Dat ineens komt een soort lichtvlek in Bethlehem. Waar de Levitische jongeman vandaan kwam. En waar Elimelech ook vandaan ging. Want dat was allemaal niks toen hij wegging. Hij ging emigreren naar Moab. Dan komen ze nu ineens terug. Alsof het allemaal compleet omgedraaid is. Compleet anders. Alsof het de bron van zegen is. Het uitgangspunt van alle zegen. Bethlehem. Vindt u het moeilijk nu? Ja, u hebt met kerst aan Bethlehem gedacht. In Bethlehem stal lag Christus de Heer. U zingt het liedje graag. Ook voor mij hebt u uw rijkdom ontzegd. Werd u in stro en in doeken gelegd. Christus de Heer. In Bethlehem. Nu ga ik met u een tekst lezen uit 1 Samuel. Misschien wilt u het opzoeken. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. Toen zei de Heere tot Samuel, dat is de laatste richter voordat de koningen kwamen. Hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb? Samuel had ook Saul tot koning gezalfd. Die ook ik verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn. Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï, de Bethlehemiet. Want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. Samuel deed wat de Heere gesproken had. Kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet. Ja, Samuel was de laatste richter. Er kwam de baas op bezoek, zal ik maar zeggen. Dus ze waren bang. En zeiden, is uw komst met vrede? Hij zei, met vrede. Ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Heiligt u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen ze kwamen dat hij Eliab, dus Samuel, zag Eliab. Die zag hij, een van de zonen van Isaï. En zei, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is. Die tekst kent u misschien, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab. Hij deed hem voorbij Samuel gaan. Maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaï Samma voorbij gaan. Maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan. Maar Samuel zei tegen Isaï: de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï: zijn dit al de jongens? Hij zei: de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï: stuur een bode, laat hem halen. Want we zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode, bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei: sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Ik vind het adembenemend mooi. Dan gaat die laatste richter, in die tijd dat iedereen deed wat recht was in zijn eigen ogen, naar Bethlehem, komt dus ook in Bethlehem. En daar woonde in die tijd Isaï. Het is een generatie later natuurlijk dan Boas. Boas had Obed en Obed had Isaï. Isaï woonde daar toen nog. En Isaï heeft kennelijk 8 jongens gehad, 8 zonen gehad. En Samuel heeft de opdracht van de Heer om 1 van die jongens tot koning te zalven. Zodat er weer leiding is, zodat er weer stuur is, richting is in de gemeente, in het geslacht. En die grote jongens, ze hebben indruk gemaakt wat hun statuur betreft, wat hun postuur betreft misschien. Want ze was het niet. En die ene die niet uitgenodigd was, ja, die is nog zo jong. Die is nog bij de schapen. Er moest toch 1 bij het prutje achterblijven in het veld, er moet toch 1 toch bij de schapen blijven. Hij was het. Dat is de man naar Gods hart. Dit is zo prachtig getekend dat daar in Bethlehem, ver voor de Heer Jezus in Bethlehem geboren werd, eeuwen eerder dit plaatsvond. Dit gebeurde daar, toen. En daar is duidelijk geworden dat David door de Heer gezalfd is tot leider. Leiders ontbraken. Nee, er komt één. En de geschiedenis van David kent u. U weet hoe hij later gezworven heeft met een aantal die bij hem bleven, omdat ze ook problemen hadden met de overheid. Ze zitten in spelonken, ze zitten in andere plekken. Maar uiteindelijk is David de man naar Gods hart en is hij koning in Jeruzalem. En nu, waarom staat dit zo precies in de Bijbel? Omdat er 1 zou komen die men misschien niet zo heeft geacht. We vonden hem nog te jong toen hij 12 jaar was. Die ene is niemand anders dan de Heer Jezus. Ze vonden hem niet geletterd genoeg, ze had eigenlijk geen onderwijs genoten. Dat is het verwijt. Hij is niet eens onderwezen. We weten niet eens wie lesgegeven heeft aan hem, zeiden ze in Jeruzalem. De Heere zei toen hij geboren werd: deze is het. En de engelen waren niet meer te houden. Die stonden daar met een enorme aantal te roepen: Ere zij God. U kent het mooie lied. Ik weet niet of ze gezongen hebben, dat is nog een twijfel, maar maakt niet uit, ze hebben het wel gezegd. En daar kwamen die wijzen uit het oosten. Uit Moab, denk ik. Dat ligt oostelijk van Bethlehem. U denkt dat ze nog verder weg... Kan wel, maar ze zijn echt wel door Moab getrokken. Want anders kom je niet het land binnen. Ze moesten door Moab. En dan komen de wijzen uit het oosten. En die vragen: waar is de koning van de Joden die geboren is? We hebben zijn ster gezien. Schriftgeleerden zeggen: nou, dat moet Bethlehem zijn. Want Micha, een van die kleine profeten, hoofdstuk 5, vers 1 en zo, heeft gezegd: uit Bethlehem, ook al ben je klein in de geslachten van Juda, uit u zal een heerser voortkomen. Een leider. En die zal koning zijn. En ze hebben het geweten, die schriftgeleerden. Als het zou gebeuren, Dan moest het daar gebeuren. En ze zijn gegaan en ze hebben hulde gebracht aan de Heer Jezus. Heel klein. Goud en mirre en wierook. U kent dat wel, want u hoort dat elke keer bij kerst gebeuren. Ze hebben hem gehuldigd. De wereld heeft hem gehuldigd. En Israël wilde hem niet. Het is alsof dat weer terugkomt van een vrouw uit de wereld. Pakt u het nog? Rut, de Moabitische. Geen rechten, geen aanspraken. En zij kwam om vrouw te zijn van Boas. En daar is dat kind geboren. En nu was het de Heer Jezus. Nu ben ik ineens bij de Heer Jezus uitgekomen in het Lucas-evangelie in Bethlehem. Begrijpt u het, waarom het in Bethlehem was? Ik heb u vaker iets verteld over een gids die we een keer meekregen op een reis door Israël. Onze gids Eli mocht niet mee gidsen in Bethlehem, want dat lag in het Palestijnse gebied. Er was een muur gebouwd in die tussentijd. Daar kom je nu nog niet doorheen. Dus onze bus moest aan die kant van de muur blijven. Onze gids moest ook eigenlijk aan die kant van de muur blijven. We kregen een Palestijnse bus. Die was niet beter, dat kan ik niet zeggen. Maar zo ging het wel. En we kregen ook een Palestijnse gids. Iemand die door de souvenirman, de baas in Bethlehem, werd aangewezen. En ik had eigenlijk een beetje moeite met die gang van zaken. Hoe kan het nu dat we nu naar een hele tere plek gaan om daar te kijken, om daar te luisteren naar het woord van God, en we een gids hebben die misschien helemaal niks wil. Misschien wel het omgekeerde wil. Maar we schrokken. De eerste zin die hij aan ons zei, aan mij en aan de ander, was: weet u wel waar de lammeren vandaan kwamen die bij het paasfeest in Jeruzalem geslacht werden? En dat waren er volgens Josephus Flavius 100.000 per jaar. Weet u waar ze vandaan kwamen? Nou, niemand zei iets, ik wist het ook niet. Hij zei: uit Bethlehem. Pats, nou dat was raak. Dat kan ik u verzekeren, dat vergeet je nooit weer. Vindt u het vreemd dat het lam van God uit Bethlehem komt? Oh, toen had ik het helemaal, in tranen was ik was helemaal kapot. In één zin bijna bleek dat een christen te zijn die de meest mooie dingen over Bethlehem vertelde. Weet u waarom aan herders in Bethlehem dat prachtige is verteld van ere zij God? Omdat ze altijd zorg gedragen hebben voor het offer. Al die offers, al die offerdieren zijn allemaal uit Bethlehem gekomen. Dat was de kweekvijver van de offers. En die zijn allemaal in Jeruzalem gebracht. En ze hebben altijd zorg gedragen voor het offer. De mensen die zorg dragen voor het offer, die krijgen de meest mooie dingen over het offer te horen. Amen. Dan moet u naar Bethlehem gaan. U begrijpt dat je daar enorme zegen van pakt, van krijgt. Dat je daar mag zitten, daar mag studeren, daar mag luisteren naar wat God te zeggen heeft. Dat is Bethlehem. En dat is zo adembenemend dat je je afvraagt, waar is Bethlehem vandaag? Zouden we nog terug willen naar het begin? Gods garantie, dat is de titel van vanavond, is de Heer Jezus. Nu, daar kom je uit. Want als je de simpele lijn van Bethlehem vanuit het Richterboek, eind Naomi, direct in de tijd van de Richter, Bethlehem, komt helemaal weer terug. Waar woonde Boas? Bethlehem. Waar gebeurde dat? Waar was het huwelijk van Boas? Waar werd de eerste baby geboren? Allemaal Bethlehem. Dat is gebleven. Als David later koning is en er is gedoe en dan heeft hij verlangen naar het water uit de put van Bethlehem, 2 Samuel 23. Hij verlangde ernaar. Maar ja, er lag een Filistijnse bende, dus dan konden ze op dat moment niet bij die put komen. Drie van Davids helden breken door de hele menigte heen, halen water uit die put. Verlangen naar de bron van Bethlehem. Echt verlangen naar dat frisse water. Dat frisse water. Het gaat me niet om de smaak van water, maar het gaat me om die overdrachtelijke betekenis. Verlangen naar Bethlehem, wat Bethlehem te bieden heeft. Het is de Heer Jezus, broeders en zusters. De enige die oplossing geeft, is de Heer Jezus. De enige die te vertrouwen is. Die niet meegaat met de hele meute om ons heen. Dat is de Heer Jezus. En daarom betekent het voor hem dat hij van Bethlehem naar het kruis moest. Dat hij daar zijn leven moest geven. En dat heeft hij gedaan. Onnavolgbaar. En dan zijn er korte momenten soms dat even zichtbaar werd dat hij ook Yahweh zelf was. Maar als je hem uitgemergeld aan een kruis ziet hangen. Nou ja, omschrijving laat ik nu even los. Maar onvoorstelbaar pijn. En je ziet de Heer Jezus staan en zegt: Heer Jezus, dank u wel. Daar is Gods oplossing. De hele meute is vandaag chaos. En ook vandaag is er geen leiding. Ze doen maar wat. Er worden allerlei beslissingen genomen die morgen weer worden herroepen. Want ze weten het niet. Ze weten het niet in Washington, ze weten het ook niet in Brussel en ook niet in Den Haag. En ze doen maar iets. Er is maar één die het weet. Er is maar één die koning der koningen, heren der heren is. Er is maar één die leiding kan geven. Er is maar één die zegen brengen kan. Er is maar één die je zou mogen gedenken. Gedenk hen die voorgingen. Er is maar één die in die zin voorging. Dat was de Heer Jezus. En hij wordt genegeerd. Het moet dan over onszelf gaan, over onze positie en over wat we hebben en over wat we nog moeten hebben. Nog wat we zullen. Maar het gaat niet over hem. Het kennen van de Heer Jezus is op zijn retour. En het dik doen van onszelf, dat is hoogmoed hoor. Dat is pure hoogmoed, dat is precies wat Moab doet. Hoogmoed, wij zijn zo belangrijk, wij zijn zo dik, wij zijn zo groot. Wij, onze club, onze visie, wij. Dat gaat steeds grotere vormen aannemen. Terwijl het prachtige van de Heer Jezus steeds verder weg hebt. En ik wil u vanavond deze garantie meegeven. Wat er ook gebeurt, de Heer Jezus. Wie er ook komt, u moet de Heer Jezus hebben. Wie ook in de toekomst gaat regeren, u gaat met hem regeren. Hij zal de koning der koningen, de Heere der Heren zijn. En wij gelovigen, geloof daar ook met de hand op de Bijbel. We zullen met hem heersen, met hem regeren die 1000 jaren. Dat komt. Nu nog, Paulus noemt zich nog een slaaf, verworpen. Ze hebben hem miskend, ze hebben hem geslagen. Ik las vanmorgen een stukje voor mezelf uit Handelingen dat Paulus zegt, ja, maar ik wil naar Jeruzalem. Ook al zou het me van alles kosten, daar ga ik naartoe. Dat wil ik voor hem, want hij heeft het gedaan. Wie is de Heer Jezus voor jou? Die ene leviet uit Bethlehem heeft alles verknald. Via Micha, dat godshuisje, via de stam van Dan, via het hele volk. Maar die andere van Bethlehem, de man Gods, heeft alles tot zegen gebracht, tot bloei gebracht. Dat is de Heer Jezus. En laat nu één ding duidelijk zijn, dat uit het dichterboek misschien wel een negatief verhaal komt, maar ook eigenlijk een heel positief signaal komt van, kijk, en het verhaal gaat verder, Richteren, Rut, dus de tijd dat de richters richten. 1 Samuel, dat volgt erop. Dat Samuel naar Bethlehem gaat en daar een koning zelf. Tegen alle logica in van wat toen leiding was. Ja, klopt. En dat die daar toen gezalfd is, David is, waarvan het Nieuwe Testament zegt. Maar het is een beeld, het is een type van de zonen Davids. De zonen David, dat is de Heer Jezus. U ziet in dit hele verhaal een prachtige lijn rechtstreeks naar Bethlehem. En van Bethlehem rechtstreeks verder naar de toekomst. En dan blijkt hij de deur van de schapen te zijn. En dan blijkt hij het brood des levens te zijn. Want Bethlehem betekent broodhuis. Dat betekent dat hij alle zegen in zich heeft en bij zich heeft en aan u wil meedelen. U hebt hem nodig. En niemand anders dan Jezus, niemand anders dan hij. Zongen we vroeger, kan mij verlossen. Laten we de kinderen zingen. En de volwassenen denken, nou, misschien kan ik het zelf ook wel een beetje. Er is maar één die het kan. Er is maar één die het doet. En Gods garantie is, als je hem hebt, heb je het leven. En als je hem hebt, kom je niet in het oordeel. En als je hem hebt, zul je in het huis van de Vader mogen zijn. Tot in lengte van dagen. En de Heilige Geest die in je is, wil je dit verder duidelijk maken. Continu. Dit is de boodschap van het Richterenboek. Dat het niet stopt met verwarring en met, We weten niet wat er gebeurt, maar dat het verder gaat met de laatste richter. En dan kom ik bij Samuel nog een keer. En die hele lijn kun je simpel doortrekken. Vergeet u dan Micha 5 niet erbij te lezen. Maar dat heb u toch wel horen voorlezen bij de kersttijd. Uit u zal mij voortkomen die een heerser is. Ik wil het even opzoeken voor je. Want het is wel een mooie tekst om te lezen. Micha, daar ga ik daarmee afsluiten. Micha 5. Vers 1. En u, Bethlehem Efrata. Daar heb je het, de velden van Efrata. Bethlehem. Al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. En die heerser, zegt Micha 5, zijn oorsprongen zijn van oudsher. Niet bij Boaz alleen, nog een beetje verder weg. Van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. En hij, die man uit Bethlehem, zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Ze zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. En hij zal vrede zijn. Dat is de Heer Jezus. Een prachtige tekening bij de kleine profeten. En als Bethlehem dan echt zichtbaar wordt in de tijd van onze Heer Jezus zelf, dan kunt u alleen maar verder trekken en zeggen: dank u, Heer Jezus, dat u dat zo schitterend hebt bedacht. Dat u dit plan helemaal hebt doorgezet. Vanaf het begin tot het eind is het één invulling van de profetie geweest. We danken onze God en onze Vader voor de komst van zijn Zoon, die de heerlijkheid opgaf voor smaadheid en voor hoon. Heer Jezus, we prijzen u. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar dit prachtige tafereel mogen kijken, vanaf het boek Richteren door mogen gaan en de lijn mogen volgen, de route mogen volgen. En we komen uit bij Bethlehem, waar de Heer Jezus geboren is, en we gaan verder naar het kruis. En de Heer Jezus is uit het graf opgestaan, is nu in de heerlijkheid van de Vader. Maar hij is het die vrede is. Hij is onze vrede, zegt Paulus in Efeze, die beiden één gemaakt heeft. Hij is het die het werk volbracht heeft. Hij is het die ons voedsel is. Hij is het die de heerlijkheid van Yahweh is, maar ook die heerlijkheid aan ons zal gaan geven. Dank u wel voor de schitterende toekomst. We prijzen u voor de Heer Jezus, Vader. We aanbidden u voor hem. En u, Heer Jezus, willen we bedanken dat u die geringe plaats wilde innemen. Zoals David al een beetje niet meetelde onder zijn broers. Zoals Jozef in de oude dag ook al niet meetelde onder zijn broers. Zo was het onder u ook. Ze wilden u niet. En toch bent u het, Heer Jezus. En dat is boven onze titel van vanavond. Onze titel van vanavond is Gods garantie voor de toekomst is de Heer Jezus. Dan geloven we dat. Dan willen we dat ook beamen. We willen u daar ook voor bedanken. Heer Jezus, want dat bent u. Amen.